is Hour of Power, een uur waar heel veel mensen in Nederland naar uitkijken. En trouwens ook wereldwijd, want kijken zo'n 40 miljoen mensen in alle continenten van de wereld. Dat vinden we ook heel mooi. Ook in dit nieuwe jaar zul je heel veel mooie toespraken gaan horen. Onder andere van dominee Kalt Wallenstad, die straks in de Christelijke Kathedraal spreekt over een heel belangrijk thema. Je ziet hier die boot achter me varen, maar het gaat over een bootje waar Jezus in zat op het meer. En er kwam een geweldige storm. En hoe de afloop is, dat hoor je straks. En we praten met de snelste dominee van Nederland. Goedemorgen, Kees.
Goedemorgen, Jan.
Ja, daar ga je over vertellen, hè?
Dat is de bedoeling, okay. Ja.
En veel muziek in de Crystal Cathedral. Onder andere van Jason Catron en het Crystal Cathedral Choir natuurlijk. Kortom, het wordt een hele fijne uitzending. Ik wens je een goede dienst toe.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power with Robert Schuller.
Good news today. So this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh God, it's easy because the power of positive thinking, the presence of the Holy Spirit, and the presence of these people, all of us, make us feel the Eternal One is with us. Hallelujah. Amen.
Thank you. Thanks. You may be seated. The very special anthem today that the choir will sing comes from 2 Samuel in the Old Testament. It's a world premiere. It was composed specifically for the Crystal Cathedral Choir by Professor Henry Smiley of Belmont University in Nashville, Tennessee. Henry's here with his wife Katie and his two children, Hannah and Ian, and we welcome you here to the service today. I should say that Henry was a graduate student of mine 25 years ago, probably, when I was at the University of Tennessee in Knoxville. Wonderful conductor, wonderful composer, and for a long time he's been watching the Hour of Power and wanted to write a song for our choir. To paraphrase the 2 Samuel text today, it cries out, "Awake, awaken," and it is the host of heavenly angels, the cherubs and the seraphs, telling each other, "Wake up and praise God. Thank God for leading us out of the darkness and into the light." The same words can apply to us today, that maybe we need to wake up, awaken, and praise God and thank God for being our shield, our refuge, our fortress, and our strength in all things of our family, of our nation, and of our world. Our soloists are Mindy Kim, soprano, and Chris Campbell, tenor.
Thank you.
You may be seated. The scripture reading this morning is Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. May God add his blessing to the reading of these words from David the Psalmist.
Thank you.
Join me in saying two words to the choir. Thank you.
Prachtig gezongen, Psalm 23, de Heer is mijn herder. En voordat ik over de volgende gast iets ga zeggen, dit. Ik las ooit een verhaal over een herder, die had een schaap en dat was zijn lievelingsschaap, maar die probeerde steeds van de kudde weg te komen. En op een gegeven moment kon hij niet anders doen dan het pootje van het schaap breken en toen bleef dat schaap altijd dicht bij de herder. Nou, vaak moet er iets in ons leven gebroken wordt om dicht bij de herder te blijven. En daar ga ik over praten, want hij is eigenlijk herder. Het is dominee Kees van Velzen, maar wel een man met een wilde jeugd. Kees, goeiemorgen.
Morgen. Ja.
Fijn dat je hier bent. Jij bent ambassadeur voor het evangelie, als ik het zo mag zeggen. Maar ik wil bij je jeugd beginnen. Motorrijden, bodybuilder, stoere vent. En dan zit je hier als dominee.
Ja, dat kan allemaal vreemd lopen. Ja. Ja. Nee, dat klopt. Ik heb altijd een beetje, er was zo'n lied, Take a Walk on the Wild Side. Maar ja, dat sloeg al wat op mijn leven. Waarschijnlijk is dat allemaal genetisch bepaald. Maar snelle auto's en motoren en allerlei en krachtsporten, dat is altijd wel mijn ding geweest, ja. Tot de dag van vandaag overigens.
Ja? Ja. Oh, dus het kunnen allemaal zo blijven, zelfs als je dominee bent.
Dat kan allemaal, ja. En nog altijd, Jan, als ik snelle motoren of auto's hoor of zie, dan springt mijn hart op van vreugde.
Ja? Ja. Hoe snel is snel?
Nou ja, de ultieme auto op dit moment is een Bugatti Veyron. Die loopt 407 kilometer per uur. Ik heb daar nooit mee gereden overigens, maar dat lijkt me wel een ervaring. Maar alles wat in Duitsland...
Vooral als je door de bocht moet.
Ja, ook dat nog. Maar alles wat dus boven de 200 gaat in Duitsland, ja, dan begint het toch wel echt, ja.
Ja?
Ja. Ik heb me ooit met mijn motor, keurig alles geregeld, de bandenspanning, de ketting was vernieuwd, ben ik in Duitsland gaan rijden en heb hem echt helemaal opengedraaid. En toen werd mij verteld dat je boven de 250 als het ware in een soort van tunnel rijdt. En dat je dan verandert de omgeving. Dat overkwam mij letterlijk. En ik dacht van oei, toen ging ik naar de 285 En toen dacht ik van, nou geloof ik het wel. En toen ben ik weer gas gaan minderen.
Oh, ik dacht dat God een stokje tussen de staken van je wiel sprak.
Nee, dat is niet gebeurd. Nee? Het was eerder, als hij dat al doet, dan sprak hij op dat moment tot mijn hart in mijn gedachten waarschijnlijk.
Ja, ja. Ja. Snelheidsduivel en een dominee.
Ja.
Ja. Wat is er gebeurd in je leven?
Op een bepaald moment was ik een jaar of 23 en toen heb ik echt in mijn leven een ideaal gerealiseerd zien worden. Ik werd hoofd motorsport van een Frans bandenbedrijf, wat het fantastisch deed en nog trouwens doet in de motorsport. Voor mij was dat echt een droom die werkelijkheid werd. Ik had een snelle auto, ik bezocht de circuits, ik kende de grote Nederlandse drie. Wil Hartog, de Witte Reus, Boet van Dulmen en Jack Middelburg. Ik kende ze persoonlijk. Dus die wereld was voor mij echt helemaal geweldig. T.T. van Assen, bedrijf waar ik werkte, dat won. En het was fantastisch. Maar tijdens die TT was er een man gekomen, een Jan Hardonk, een motorcoureur. En die had ik onze banden verkocht. Die man die was daar heel erg blij mee. Die had een fantastische race gereden, zei hij. En ik was blij. Ik reed s'avonds naar huis. En mensen die dat kennen van de TT, die weten dat dat wordt echt flink doorrijden s'avonds met motoren. En ik was met mijn auto en ik ging naar Zeeland. Ja, fantastisch allemaal. Maar een maand later ongeveer kreeg ik op mijn bureau het blad Motor. Dat was toen nog dus nu mooi blad, maar het was toen nog op een soort van krantenpapier. Ik sla hem open en op bladzijde 3 ervan staat een zwart omrand verhaal dat Jan Hardonk was dodelijk verongelukt bij Stadskanaal omdat de achterband had de remleiding doorgeschuurd. En daarmee stortte mijn wereld in, want dat was de band die ik had geleverd. En dat heeft alles veranderd, want op zo'n moment, ik was heel blij met wat ik had gepresteerd, zeg maar. En ineens zag ik daarvan het relatieve. Besefte ik, ja, maar waar is Jan Hardonk nu? Hij is in de eeuwigheid. Maar waar is hij nu? En heb ik mij ooit bekommerd om leven na dit leven? En dat heeft mijn leven dus zeer grondig veranderd, ja.
Ja, dat zeg je nu, maar ik denk dat een heleboel mensen daar grote vragen bij hebben. Die denken, ja, ik ben een product van toeval en van tijd. Ik ben toen geboren en ik ga straks dood. En ja, dat is het dan.
Ik ben kerkelijk opgevoed. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar God heeft, en denkend passend bij zoals ik in elkaar zit, een aantal keren in mijn leven dusdanig ingegrepen. Dat toen ik, naar aanleiding van die gebeurtenis, besloot om iets anders te gaan doen. En letterlijk op mijn knieën ging. En zei, Heere God, Heer Jezus, hier is mijn leven. Doet u ermee wat u wilt. Dat toen werkelijk op dat moment, het is een verhaal uit een boekje, maar het gebeurde echt, werd alles anders. Ik kreeg een vrede. Ik ontdekte dat, heb ik later ontdekt dan als theoloog, als dominee, dat het woord vrede letterlijk betekent compleet zijn, volledig zijn, dat Jezus dat in mijn leven binnenbracht. En niet dat ik dus in één keer alleen maar op een solexing rondrijden of zo. Ik bleef, en ik ben nog altijd iemand met een passie voor snelheid en al die dingen meer. Maar tegelijkertijd kwam daar de balans van wie Jezus is in mijn leven. En toen ik even later op de Bijbelschool zat in Heverlee, en ik niet meer met snelle auto's in België, dat klopt. Toen wist ik van, dit is wat God met mijn leven wil. En dat gevoel, dat tot de dag van vandaag is dat nooit weggegaan, dat is de realiteit van God in je leven. Die je leven dan heel anders gaat sturen. Althans in mijn geval, heel anders ging sturen.
Ik heb het voorrecht gehad om je een aantal keren te horen spreken, of preken noemen we dat. En vooral hoe je jonge mensen aansprak en hoe ze later bij je kwamen om allerlei vragen te stellen. Wat is je geheim?
Ja, ik vind het mooi om dat te horen. Ik vind dat genade. Maar ik merk ook dat het evangelie, wie de Heer Jezus Christus is, de redder van deze wereld, de heiland, vind ik zo mooi, die heel maakt. Dat is het allermooiste, het allerbeste verhaal wat er is. Er is op de wereld niets beters dan dat. Hem te kennen is het allerbeste wat de mens kan overkomen. Jan, daar kan ik niet rustig onder blijven. Dat kan ik niet. Dit is zo mooi om hem te vertellen van hem aan mensen, om daarover te spreken, jongeren en ouderen. Daar kan ik niet rustig onder blijven. Dus dit mooiste verhaal, dat mag eruit, dat moeten mensen horen. Daarom ben ik ook zo blij met jullie uitzendingen, dat mensen het evangelie horen. Dat mensen gaan zien dat God bestaat en dat je met hem een relatie kunt krijgen. Dat is het mooiste wat er is.
Geweldig ook. Dat gaan we zo meteen weer horen in de Crystal Cathedral. Heeft een nieuwe koers ingezet met bekende predikanten uit Amerika. Maar je zou er zo tussen passen.
Nou, ik geniet van de uitzendingen.
Ja. We zijn het nieuwe jaar ingegaan in Nederland. Veel mensen maken zich terecht grote zorgen. Zien een moeilijke toekomst. Waar haal ik hoop vandaan? Wat is jouw hoop voor Nederland?
Mijn hoop voor Nederland is dat aan de ene kant dat christenen lijkt er niet altijd serieus genomen worden. Er aan de andere kant zulke enorme kansen zijn in Nederland. Dat we in Nederland dit land echt kunnen veranderen door mensen die deze uitzendingen bekijken en die bidden. Door jonge mensen die gaan beseffen dat, al lijkt je soms in de minderheid te zijn, dat Jezus Christus is echt de weg, de waarheid en het leven. In hem heb je alles gekregen. En met die boodschap, wie hij is, gaan wij Nederland veranderen. En gaan we hoop brengen in dit land. Gaan gezinnen hersteld worden. Gaan mensen die eenzaam zijn beseffen dat er meer is dan dat ze denken dat er is. Dus ik ben heel erg hoopvol gestemd voor Nederland. Ik zie ook in de verschillende kerken en gemeenten waar ik spreek zoveel jongeren en ouderen die soms in een kleinere, maar ook weer in een grotere groep zo gegrepen zijn door dat evangelie dat ze dit land niet meer terug gaan laten. En dit land gaan veranderen. En hoop gaan brengen in het land.
Tja. Kees, heel fijn dat je hier vanmorgen wilde zijn. Als hier nou voor de deur een motor stond, welke zou dat moeten zijn?
Een Suzuki Hayabusa. De snelste productiemachine ter wereld. 310 echte kilometers per uur, Jan.
Nou, ik zie dat er een zilvergrijze auto voorbij rijdt, dus hij staat er niet. Mag ik je graag dit boek overhandigen? Zonder geloof kan dit niet functioneren. Er staan een heleboel bekenden van jou in.
Okay,
ik hoop
inderdaad
dat je het met plezier zal lezen. Ik heb ook wat voor je ingeschreven.
Dankjewel.
En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral, waar Jason Catron een prachtig lied zingt.
In pastures green, your breath of new life softly whispers. Thank you.
Master and Maker, Lord and Creator of
We started as a television church, the first and still the longest running television church in history. And we tried to be a church not just to our members who sit here, because millions of people who don't sit where you sit and don't have the faith that you have are listening and looking, watching and waiting to catch your spirit. We have become, unintentionally, the television church of America and are so known, and are so identified around the world. In the Russian language, in the Chinese language, almost 40 years. No televised church service in the world is like ours, the longest running. And we're in the process of coming to believe that the televised church service from the Crystal Cathedral will be continuing to go out to the world for decades, centuries to come. And for this, we don't want just one face or one name to be the spokesman. We're going to invite great preachers in America that have never been on television to be guest preachers here. In the next year and years to come, the names of the person who delivers the morning message will probably be different more often than continuing to be what it's been, just really Robert Schuller. This is an expansion. We are still a mission station, letting the world know that the church, whatever its denomination, whoever is the face and voice preaching here week after week, will say to the unbelievers, come, visit the church where you live. Christ is alive. He is the head of the church. And today, for one of our first guest preachers, I've invited Walt Kolstad. Now, Walt has been a friend of mine for many, many years. He went through our Institute for Successful Church Leadership, founder and pastor of probably the biggest, or surely one of the greatest, Lutheran churches in the world. And Walt is a member of my board of directors. When you hear some decisions being made and things are changed, we think they're always good changes, or we wouldn't have prayed our way through to the end. And Walt Colstead stands among the highest in the ministries of America, in my heart and soul. And Walt, I want to thank you for coming here to deliver the message, to serve on our board of directors, all totally free.
Thank you. Love you.
Thank you.
I want to talk about storm-stopping faith, and you sang about it. I want to talk about life-giving hope and also world-changing love. In Ephesians 4, where God's word tells us, "Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. For there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, and one God and Father who is over all and in all and living through all." This is God's good news. God, his heart has to be filled with joy in this new direction of the Hour of Power and the Crystal Cathedral. And I want to take you right now to a place that I believe the Apostle Paul, in writing Romans, wanted us to go. Dr. Schuller said it. It is not about building the kingdom of the Hour of Power. Their ministry is not about building the kingdom of the Crystal Cathedral. It is about building the kingdom of God. And there are two kingdoms. There's a kingdom of heaven, the kingdom of God, there's a kingdom of the earth. And when the kingdom of heaven breaks through, lives are transformed, people are healed, relationships are reconciled. There's transformation. The world changes. Well, if we promote simply the kingdom of the earth, we're told that that will come to an end. Yes, our churches, I have a congregation, Community Church of Joy in Phoenix, Arizona. I know it's that campus, even though it's a vast campus with a lot of buildings, that's not what it's about. And I tell people, one day, this will come to an end. But there are three things that will last. And in 1 Corinthians, Paul tells us three things will last forever: faith, hope, and love. And the greatest of these is love. So I want to take moments to focus our hearts and minds on the 8th chapter of Romans. The Word of God is the final authority on everything. As preachers, what we say may be interesting, but it is not going to change your life. What God has to say will change your life. That's why I want to take us for a few moments as we focus on God's Word in Romans, the 8th chapter, beginning with verse 26. "And the Holy Spirit helps us in our weakness." There is a great deal of weakness that surrounds us. And this storm-stopping faith comes from Jesus Christ. And one of the great passages that remind us of that is Luke, the 8th chapter. And one day Jesus said to the disciples, "Let's cross to the other side." So they got into the boat. As they sailed across, Jesus settled down for a nap, but soon a fierce storm came on the lake. The boat was filling with water, and they were in real danger. The disciples woke him up, shouting, "Master, Master, we're going to drown."
When Jesus woke up, he rebuked the wind and the raging waves. Suddenly, the storm stopped and all was calm. Then he asked them, "Where is your faith?" This storm-stopping faith, as Romans tells us, comes from the one who is Lord over nature and Lord over all. His name is Jesus Christ. And Paul goes on to write, "For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words." Have you ever cried so hard that you can't even get the words out? Last night at the airport, coming in, there was a woman sobbing and sobbing. She put her luggage down, and my wife and I went over and we held her, and she was unable to even articulate what was going on inside. And God knows there are times in our life, through the economy, through family crises, through illness, pain, and suffering. He tells us when our groanings are so great, words cannot be expressed. The Holy Spirit, which is a person, our advocate. Jesus said, "I'm going to heaven. I'll send you an advocate. I'll send you one who is the greatest possibility thinker who ever lived. His name is Jesus. He not only prays for us, he answers our prayers." I don't know of a greater deal than that. Our Heavenly Father tells us, "Look, when you can't pray, I'll pray. And I'm the one who answers the prayer. So even though you don't know what's best, I'll pray what's best. Even though you don't know what the future holds, I do. I know what's in the future. And I'll be there arranging the best for you. And even though you don't know what pleases me," we don't know in our human limitation what will please the heart of God. Our Heavenly Father tells us, "I'll pray that way in order that that will be fulfilled." Isn't that good news? That is wonderful news. This is the greatest passage of prayer in the New Testament, I believe. What a powerful word. And then he goes on and he tells us, "And the Father who knows all hearts knows what the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony." It's the synergy and the ultimate good that God has in store for us. He loves to give good gifts to his children. It says, "In harmony with God's will, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them." So there's storm-stopping faith, and there is also life-giving hope. And God promises us that not all things turn out good. But what he tells us here, that all things, if you'll let me be in charge, all things will make you more and more like me in every way. Your thought life, your relationships, your actions, your decisions. God wants us to become more and more like him, and that's what he's saying. He's saying, "Let me make you more like me in all the fires and all that you go through. Let me make you more like me." And I had a woman share with me this last week that, yes, there's a recession, but her family has decided not to participate. She said, "There's great hope." So she went out shopping. She said, "Well, I'm not sure that's the answer." But what God wants us to know is that there is life-giving hope in him. He is Lord over the recession. And he holds our future. And then he goes on. That is good news. Isn't that good news? See? And then Paul goes on, "For God knew his people in advance, and he chose them to become like his son, so that his son would be the firstborn among his brothers and sisters. And having chosen them, he called them to come to him. And having called them, he gave them right standing with himself. And having given them right standing, he gave them his glory." So he offers you that which is life-giving. Not only abundant life today, but eternal life forever. And then these powerful words, and I end today with these words. What shall we say about such wonderful things as these? If God is for us, who can ever be against us? Can you just say with me, God is for me. Can you just say that? God is for me. He is. He's not only for you, He's with you. He is beside you. He's above you. He's around you. He's in your hearts. Since He did not spare even His own Son, but He gave Him up for us all, won't He also give us everything else? And the One who died on the cross, who shed His blood for you and for me, He offers us that world-changing love, that sin-stained cross, had the blood-stained love of Jesus Christ wash us clean. Being a Christian isn't about stopping our suffering. It's about being able to have one who has suffered, who knows how to handle it, who will carry us through, and one day He will set us free. As we walk in Christ, He tells us that victory is ours through Jesus Christ who loved us. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. That deserves an applause. God, nothing is going to separate your love. Nothing in all creation. He loves you with an everlasting love. And I can't improve on what God said, so I'm going to say, Amen.
Thank you.
Thank you again, Walt. God bless you and your wonderful church and all of your free services, whether it's preaching here or serving on the board.
Thank you.
You are beloved.
Thank you.
Yes, you may applaud him. Hey, now may the Lord bless you and keep you and make his face to shine upon you and be gracious to you and give you peace in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears. Until you stand before Jesus in that day in which for you there will be no sunrise, no sunset, only eternal life forevermore.
Een geweldig thema, storm op het meer. Nou, het kan in mijn leven ook wel eens stormen. En dan moet ik zoeken naar houvast. En dat houvast, en ik hoop dat jij dat ook vindt, is in Jezus, de man die aan boord van het schip was. Ik hoop ook aan boord van jouw levensschip en de storm, wat er ook gebeurt, kan laten stillen. Volgende week, nu ik het over stilte heb, hebben we een bijzondere vrouw. Miek Pot, zij heeft 12 jaar lang in een klooster gezeten, moderne jonge vrouw. En ze mocht daar niet spreken, een orde met zwijgplicht. En daar vertelt ze over en wat stilte in haar leven betekent. Nou, ik ben er razend benieuwd naar, want daar zijn we allemaal naar op zoek, naar stilte en naar rust. Ik hoop dat deze uitzending in ieder geval heeft bijgedragen aan het feit dat je weet dat iemand je omarmt en van je houdt, namelijk de Heer Jezus zelf. We hebben voldoende over gezegd. Denk daarover na. En graag tot volgende week bij Hour of Power.